Welcome back, I deserve it, yeah.
Ja, welkom weer dames en heren bij het AI Tussenuurtje. Jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom.
En Marcel.
Twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. Vandaag gaan we het hebben over open source en wat is de waarde daarvan en de relevantie voor het onderwijs. Maar eerst de nieuwtjes.
Ja Tom, vraagje voor jou.
Ja.
Want jij gebruikt best wel veel AI, toch?
Zeker.
Ben jij dan dom nu, lui of allebei?
Dat is een goede vraag. Soms misschien wel een beetje lui, omdat dat ding wat dingen kan doen. Maar uiteindelijk voel ik me juist heel veel actiever en misschien wel slimmer.
Oké, okay. Maar dat gaat rechtstreeks in tegen het eerste mini-nieuwtje, toch?
Ja. In de krant stond een opiniestuk en die had als titel AI heeft de potentie om ons luier en dommer te maken. En weet je, dat klopt. AI heeft die potentie om ons dommer en luier te maken. En weet je wat ook de werkelijkheid is? AI heeft de potentie om ons actiever en slimmer te maken. En volgens mij hebben we het daar de hele tijd over. Dat gaat om goed onderwijsontwerp. Dat gaat om goed toetsontwerp. En ik vond het dan weer zo, ja, een beetje triest dat dat dan weer de kop moet zijn in de krant.
Ja, in alle eerlijkheid, dat stond bij in potentie.
Jazeker.
En toen ik hem las, dacht ik, oké, docenten hebben ook de potentie om studenten heel lui en dom te maken. Ouders ook.
Oké.
Dus het geldt voor alles, hè. Je moet het op een verantwoorde manier doen.
Ja, tuurlijk.
Hebben we ook echte nieuwtjes?
Nou, er komt een nieuw afbeeldinggenerator aan. Die behoorlijk goed moet zijn.
Een heel catchy naam, toch?
Ja, Nano Banana.
Zeg nog eens.
Nano Banana.
En nu sneller.
Nano Banana.
Ja, lekker okay, man.
Goed geprompt. Nee, kan je daar eens wat over vertellen? Waarom zijn we hier enthousiast over?
Ja, het is een model wat nu, zeg maar, wat ze meestal doen tegenwoordig met modellen, die testen ze dan anoniem. En dit is dan een beetje de codenaam. Nano Banana. En dat testen ze dan. En de gebruikers die dan toevallig op zo'n arena, zoals dat heet, zeg maar, dat model krijgen, denken, dit is echt next level weer. Ja. En we hebben dat de vorige keer ook gezegd over het image model van ChatGPT.
Ja.
Dat is ook echt goed, maar er zitten echt nog ook wel beperkingen aan. En een paar van die beperkingen zijn ze nu eigenlijk vanaf. En ik noem er even twee, want daar zijn denk ik de belangrijkste.
Mm-hmm.
Als je een plaatje hebt gegenereerd puur op tekst, dan komt daar zelden precies uit wat je bedoelt.
Ja. Wel prompt soms coherency hebben we het dan over.
Nano Banana. wat je dan wil, is dat plaatje aanpassen. Zeg maar even photoshoppen van het plaatje.
Mm-hmm.
En wat je nu kunt doen, bijvoorbeeld bij ChatGPT, is dan moet je een stukje gaan selecteren in de tekst. Ik zit hier druk te gesticuleren, maar dat zien jullie natuurlijk niet als je luistert. En dan hoop je dat hij precies dat aanpast. En vaak past hij ook nog wel wat andere dingetjes aan. Dat is allemaal gedoe.
Ja, werkt nog niet super.
Werkt nog niet super. Wat dit nieuwe model kan, is je hoeft dat niet meer aan te geven. Je kunt gewoon vertellen wat je wil. En die interpreteert zelf het plaatje zo goed. Als je zegt van, ik vind die neus niet zo goed, dan gaat ook echt alleen de neus aangepast worden. Of past de achtergrond even aan. Ja. Dus je hebt gewoon een intelligenter, tussen aanhalingstekens, model. Dat is één. Maar veel belangrijker nog, als jij een plaatje hebt en jij past iets aan of je wil nog zo'n plaatje, dan kun je nu tegen ChatGPT bijvoorbeeld zeggen, in dezelfde stijl of met hetzelfde karaktertje, want je hebt net een leuk cartoontje, karaktertje weten te produceren, is nooit hetzelfde. En wat dit model schijnt te doen, is gewoon exact hetzelfde karakter weer, maar dan bijvoorbeeld in een andere hoek of met een andere gezichtsuitdrukking of met een...
Ja, dat is toch super gaaf. En dan kan je
karakterconsistentie.
Precies. Maar dan kan je dus meerdere afbeeldingen achter elkaar gaan maken van verschillende contexten of iets dergelijks. Ja, dat is wat we al een hele tijd willen. En dat is wat dat nieuwe model ons belooft en misschien wel gaat brengen.
Ja, dus Photoshop heeft er een zware concurrent bij.
Nou, dat denk ik ook.
Want je hebt geen filters nodig. Je kunt gewoon met taal eigenlijk hetzelfde doen. Dat is wat er nu gezegd wordt.
Ja.
Dus ik ben heel benieuwd. En het is nog niet uit. We nemen dit op dinsdagmiddag op.
Mm-hmm.
Maar het komt vanavond uit, Tom. Mark my words. Dus als deze podcast uitkomt...
En goed om te noemen dat het van Google is.
Want, Google, Nano Banana.
Ja, ik ben heel benieuwd. En dit zit gewoon weer in een lijn van het wordt allemaal beter. En vorige week hebben we vooral de chatfunctie besproken, die weer veel beter is geworden in de afgelopen zomer. En de afbeeldinggenerator gaat gewoon weer vooruit.
En misschien ook nog wel, want we hebben vorige keer van Google ook video overview genoemd.
Mm-hmm.
Even pakken we even mee in het verlengde, want Google gaat hard.
Ja.
Google heeft een hele hoop mini-lapjes die met slimme mannen en vrouwen die allemaal dingetjes aan het koken zijn en worden allemaal geserveerd. Google, jij wilde er nog iets over zeggen, want de vorige keer hebben we gezegd, het kan helaas niet in het Nederlands nog.
Ja, nou, en ik denk dat we het vorige week ook nog te weinig hebben besproken. We hebben gezegd dat naast de podcast van Notebook LM, dat er ook een soort video kan gegenereerd worden met een soort van les. Noemen we de video overview binnen Notebook LM, geheel gratis. Toen zei ik nog dat dat alleen in het Engels kan, maar je kan het aanpassen.
Intussen?
Ja. Ja, ik weet niet of dat voor.
Ja, het is ook een bericht van Google geweest. Ah, 80 okay. talen worden ondersteund.
Okay. Nou ja, super gaaf. En ik heb dat dus alweer uitgeprobeerd. Het werkt echt super goed, Marcel. En ik heb daar lessen in gegooid. Ik heb bijvoorbeeld geprobeerd van, AI-docenten, vertel eens even, of geef eens even een les hierover. En dat heb ik dan in Notebook LM gezet als bron. En dan heb ik gezegd van, maak hier even een video-overview van. Maak hier gewoon een fantastische video over een les. Werkt super goed. Ik heb er een paper in gezet. Dat deed hij hartstikke goed. Ik ben heel erg enthousiast hierover.
Ja, insgelijks. Ik heb er een protocol ingestopt van beweegtestjes. Mm-hmm. En dat was deels plaatje, deels tekst. En ik dacht, dan moet ik een kennisclipje over maken voor de studenten. Nou, 6 minuten 45, ik heb het helemaal geluisterd. Bijna foutloos. Ik zal zo meteen het foutje even benoemen, want dat was een grappig foutje, vond ik zelf. Of een technisch foutje.
Okay.
Alles goed. Dus je hebt eigenlijk een kennisclipje waarop een soort PowerPointje meeloopt, een soort presentatie meeloopt. Met relevante teksten en de stem is heel overtuigend. Klinkt ook lekker.
Ook in het Nederlands zelfs goed meteen.
En daar zat het foutje.
Okay.
Want precies halverwege werd het ineens een Belgisch accent. 10 seconden en toen ging het weer door in Nederlands.
Okay.
Dat is hilarisch.
Oh, gek, hè? Ja. Ja, en ik zit dan meteen te denken, hoe gaan we dit in het onderwijs implementeren? Ja, ik zat te denken, we kunnen dus nu over alle leerstof kunnen we heel simpel video lesjes maken.
Gewoon een kennisclipje.
Ja, precies. Ja. En dat kunnen docenten dus doen, dat kunnen studenten doen, maar we kunnen ook, en ik zat meteen te denken, ja, ik heb wel dat vorige week bijvoorbeeld over die agent binnen ChatGPT, die dus een computer opent en in de browser allerlei dingen kan klikken. Mm-hmm. Ik zat meteen te denken, ik ga er een Excel mee delen, die dan ook weer door een AI is gegenereerd, over alle onderwerpen van een bepaald vak. En dan zeg ik, ga maar al die video's even voor me maken, want die gaat al die dingen aanklikken, hoef ik zelf niet meer te doen. Heb ik zo tientallen video's van dat hele vak, dat genereer je nu zomaar even.
Dus als jij...
Bizar!
Ik had een protocolletje uit een handleiding. Ik zou ook de hele handleiding erin kunnen zetten en zeggen, hey, er zijn 7 lesweken. Mm-hmm. De thema's staan netjes in de handleiding. Beste agent, ga naar Notebook LM. Maak verschillende notebooks aan per onderdeeltje en maak video overviews aan.
Ja.
Prompt het op deze manier.
Ja.
En dan ga jij koffie drinken, want jij bent lui.
Ja, zeker. Ja, en slim.
Dat is de gouden combi. En dan kom je terug en dan heb je gewoon kennisclipjes.
Ja,
ja, dat is fantastisch. En het mooie is, je kunt ze gewoon downloaden. Je kan de Notebook LM als geheel delen. Soms wat lastig nog, vind ik. Dan wil die niet openen en zo. Maar je kunt gewoon het videootje, je krijgt gewoon een mp4'tje van het bestandje.
Ja.
Ik heb het al in een appje gebouwd, maar daar gaan we bij Best Practice nog wel even op terugkomen. Mm-hmm. Er zijn volgens mij ontzettend veel toepassingen. En
absoluut.
Dit is, kijk, die podcast die ze eerst hadden, die audio-overview, is hartstikke fijn. Maar met de plaatjes erbij krijgt het echt een nieuwe dimensie.
Absoluut.
En het aansturen, want ik had nog niet gezegd in het promptje, maak dan ook de tekst in het Nederlands. En we laten nog even getest, dat doet hij ook gewoon
doet
als je dat netjes aanprompt.
Zeker.
Ja.
Ja, ik ben heel erg enthousiast. En dit is ook waar we het vorige week over hadden. Dit moet gewoon het schooljaar worden waarin we het echt gaan toepassen in de klas. Nou, dit is zo laagdrempelig, dames en heren. Ga naar Notebook LM. Je moet een bron erin zetten en dan kan je zo'n video-overview maken. Zo simpel is het.
Zo simpel is het.
Ja. Mooi, hè?
Ja.
Oké, gaan we verder met het nieuws. Want er was ook nog nieuws over ChatGPT.
Nou, er is nieuws over ChatGPT. Kijk, Sam Altman, de baas van ChatGPT, die heeft megalomane gedachtes.
Ja.
Dan kun je positief of negatief vinden. Ja. Maar die wil eigenlijk eens eentje de hele wereld veranderen. Mm-hmm. En die heeft al regelmatig over, 7000 miljard dollar nodig. 7 triljard dollar om infrastructuur aan te leggen.
Mm-hmm.
Ik denk dat hij over 20 jaar blijkt gelijk te hebben, maar hij wil het dan morgen hebben, zeg maar. Dan gaat hij met zijn koffertje naar Saoedi-Arabië om wat geld op te halen.
Ja.
Hij is ook even naar Engeland geweest en hij heeft daar gesproken met de minister die daar over, ik denk, economie gaat of zo. Ik weet het eerlijk gezegd niet eens zeker. Ja. En die hebben besproken, kunnen we niet voor heel Engeland, voor 2 miljard dollar, neem even aan, of 2 miljard pond zal het zijn per jaar, gewoon iedereen ChatGPT plus geven.
Ja.
Dat zijn de gesprekken die op dit moment gevoerd worden.
Dat zegt denk ik, of ik weet niet of dat gaat gebeuren of lukken of iets dergelijks, maar dit zijn de gesprekken die gevoerd worden om een heel land een betaalde versie te krijgen geven van ChatGPT.
Ja.
Ja, Ja, dat is...
En weet je wat ik... Ja, ga je
ik spreek zoveel docenten en die zeggen ook van... ja, ik zou heel graag zo'n betaalde versie willen hebben... want dan kan ik zoveel meer. Ja, ik kan me dat helemaal voorstellen. En we gaan dit... Nou, dus heel moeilijk te regelen in het onderwijs, helaas. Ja, wij zouden het anders zien natuurlijk. Maar dat dit soort gesprekken worden gevoerd op landniveau... ja, dat zegt hoe groot deze technologie is, hoeveel impact dit gaat hebben.
Ja, en weet je wat ik zat te denken toen ik dit las?
Nou?
Toen dacht ik, oké, welke minister in Nederland, want we hebben er niet meer zoveel op dit moment. Kan zijn dat er vrijdag weer een paar bij zijn. Welke minister gaat dit gesprek aan? En toen dacht ik, weet je wat we moeten doen? De verkiezingen komen er over een paar maanden aan. We moeten eens gaan kijken in al die verkiezingsprogramma's. En want dit moet toch een belangrijk thema worden. De economische impact rondom... Het raakt heel veel sectoren.
Mm-hmm.
En ik denk dat er nog heel weinig staat in verkiezingsprogramma's. Dus ik hoop dat de politieke partijen hier ook een punt van gaan maken. Dat je hier ook iets te kiezen hebt.
Ik mag hopen van wel. Ja, ik ben echt bang voor dat die gasten geen idee hebben wat er aan de hand is. Dat de wereld gaat veranderen in de komende 5 jaar. En de verkiezingen, dat is ongeveer de tijdspanne die ze gaan krijgen straks. Als het ze gaat lukken natuurlijk. Maar ja, ik ben er echt bang voor dat er gewoon bijna niks hierover gaat komen in de verkiezingen.
Ja,
en dat vind ik bizar wilde ik zeggen, maar ook vind ik eigenlijk niet kunnen.
Nee, dat zou schandalig zijn. Dus misschien moeten wij nog een politieke partij oprichten. Nou. One issue party. Nee, maar ik denk dat het leuk is om er daar eens een keer over de diepte in te gaan.
Ja.
En dan zie je aan de lengte van de uitzending hoe succesvol de politieke
partij is.
Een
keer als hoofdthema als we dichter bij de verkiezingen zijn.
Juist.
Lijkt me mooi. Nieuws over de impact op het milieu.
Duurzaamheid.
Ja, is er weer best wel wat data over gekomen. Ja, jij hebt de getallen er echt bij, toch?
Nou, je moet even weten, even wat context geven, want duurzaamheid is natuurlijk een heel breed begrip.
Ja.
En AI zit in de, dat is niet duurzame hoek. Ik denk
Zeker.
Dat echt aan ligt hoe je dat implementeert. En dat je met AI misschien nog minder duurzame dingen niet meer hoeft te doen.
Ja,
okay. Dat zou mijn stelling zijn.
Ja, okay.
Maar iets van nuance erin. Maar AI gebruikt stroom. Verbruikt of gebruikt water. Het ligt eraan hoe je dat ziet. Het water is niet weg, maar is het bijvoorbeeld heel warm of niet meer op die plek waar het was. En er worden allerlei grondstoffen gebruikt. En dat laatste wordt eigenlijk altijd verborgen gehouden. Daar moet je echt de diepte in gaan om daar iets over te vinden.
Mm-hmm.
Want die computers kosten allemaal... er worden allemaal aardmetalen voor uit de grond getrokken in allerlei bossen bijvoorbeeld.
Ja.
Maar laten we het gewoon hebben over waar iedereen het altijd over heeft. Over stroom en water.
Ja, over energie vooral.
Juist. Ja. En dit zegt mij eerlijk gezegd helemaal niks, als ik dat zo zeg. Maar een prompt voor Gemini, en ik zal hem ook voor ChatGPT doen, is 0,00024 kilowattuur. En voor ChatGPT is vergelijkbaar 0,0003.
En dan nog dat zegt niemand iets zo'n beetje.
1 of 2 druppeltjes water.
Ja.
Wat het misschien concreter maakt, is dat... heb je een Netflix-account?
Zeker.
Netflix jij wel eens?
Ik Netflix wel eens, ja.
Ja, dat voor 1 prompt, dus die 0,00 huppeldepup, kun je ongeveer 5 tot 10 seconden Netflixen.
En een aflevering duurt meestal 20 of 40 minuten. Dus dan kan je heel erg veel prompten voor 1 serietje.
Je kunt
voor
niet zo snel prompten als dat je kan Netflixen.
Nee, precies.
Als je stroom zou willen opmaken.
Ja. Dat zet hem voor mij echt heel duidelijk in een perspectief. Want ik hoor soms mensen bij workshops, presentaties zeggen van... ja, maar moeten we niet minder gaan prompten en dergelijke? Moeten we het niet gaan weer in het onderwijs? Dan denk ik van ja, maar voor het onderwijs, we hebben dit nodig. We moeten ons voor gaan bereiden op de toekomst. Dus dan moeten we dit gaan leren. Volgens mij moeten we allemaal wat minder gaan Netflixen.
Nou, dat zou een ruil kunnen zijn. Of misschien het onderwijs wat anders inrichten... zodat je niet met z'n allen 500 studenten naar een hoorcollegezaal haalt...
Ja.
Om iets te vertellen wat in een overview, zeg maar, gepersonaliseerd ook thuis kan.
Ja.
Dat denk ik. En nog even daarbij genoemd, want ik denk dat dit ook niet kan. Hè? Als dadelijk 8 miljard mensen elke dag, de hele dag, alles zitten te genereren.
Mm-hmm.
Want dit gaat om een tekstprompt, maar een video en een plaatje is veel duurder.
Zeker.
Dan gaat dat niet. Maar Google heeft in 1 jaar tijd 33 keer zuiniger gekregen, geven ze aan.
Dus 3300%.
Ja.
Dat is heel veel.
Dat is 33 keer.
Ja, ja zeker. Ik reken hem even snel om, hè.
Of zoals ze in Brabant zeggen, heel veel. Ja. Dus dat wil zeggen, er zit ook nog een enorme efficiëntieslag. Maar dat gaat... En de andere kant is dat het steeds meer gebruikt wordt.
Ja, zeker.
En dat de technieken die ze gebruiken, dus die video's maken en die plaatjes, die worden steeds populairder. Dat maakt ook weer...
Ja,
dus
zeker.
Het is echt wel een genuanceerd onderwerp. Je kan het zeker niet van tafel vegen. Maar dit geeft wat nuance in het verhaal en dat vond ik wel mooi.
Ja.
En de druppels water gaan we het nog een andere keer over hebben. Want dat is ook echt een verhaal wat meer diepgang vereist dan het is slecht of het is goed. Of een avocado dit en een druppje water dat.
Ja, okay.
Moeten we een keer de diepte in.
Ja, zeker. Hey, laatste nieuwtje wat ik nog wilde bespreken. Dat heb je volgens mij ook gelezen. Bas Haring, die postte op LinkedIn, kwam volgens mij ook nog mee in de krant. Die had een student... die moest een scriptie gaan schrijven.
Masterscriptie
ja. Gaan schrijven. En die had een experiment uitgevoerd. Die had gevraagd van, hey, vind je het oké als we dus gaan experimenteren met dat jij wordt begeleid door een AI in plaats van door mij?
Ja, want die student gebruikte veel AI.
Mm-hmm.
En Bas is filosoof en houdt wel van, zeg maar, experimenten. Hè, en heeft een flexibele geest. En die dacht, hey, als jij op dit moment al inhoudelijk laat begeleiden, als het ware door AI, zullen we eens kijken of je dat helemaal kan doen.
Ja.
Dat heeft hij gedaan. Hij heeft het overigens gepubliceerd voordat hij de scriptie heeft beoordeeld.
Okay.
Dus het zegt nog niks even. Het zijn, zeg maar, de sentimenten van de begeleiding niet zozeer. Was het dan ook zo goed? Maar de sentimenten zijn samen te vatten als, inhoudelijk vond de student het heel prettig. Kon eigenlijk AI alles vragen. Het was altijd beschikbaar. Nou, de voordelen die wij natuurlijk vaak benoemen. Daarbij gezegd hebbende dat ze vond, het was een zij volgens mij, dat het mm-hmm. weinig kritisch was. Dus er zit geen academisch kritische houding in AI. Mm-hmm. En als je een masterscriptie aan het schrijven bent en je wil feedback, dan wil je ook graag dat het scherp is. En niet, oh, dat is al heel goed.
Mm-hmm.
Nee, het is helemaal nog niet goed. Dit en dit moet beter.
Ja.
Ze gaf zelf aan, wat ik gelezen heb, dat moet ik natuurlijk dan wel zelf prompten. Dus je moet niet lui zijn daarin, hè, mm-hmm. waar we het straks over hadden. En het stukje... waar Bas heel bang voor was, dat menselijk contact en de emotionele steun die je nodig hebt, vond zij ook wel oké. Okay. Ja. Als ik even, als het niet lekker in mijn vel zat en het liep even niet, kreeg ik eigenlijk best wel fijne support.
Ja.
Dat het zo gaf wel. Ja, dus het was best wel een heftige conclusie van Bas. Moet ik dan wel, is mijn taak als scriptiebegeleider eigenlijk heel makkelijk vervangbaar?
Mm-hmm.
Nou, jij begeleidt scripties, Tom.
Ja. Ja, ik zag dit natuurlijk ook en ik had hier twee meningen over, laat ik het zo zeggen. Nou, de eerste is natuurlijk, je zei van het was heel fijn bij de inhoud helpen en zo. Mm-hmm. Maar hallo, het is 2025, we gaan toch geen scriptie meer hebben, dames en heren, als eindproduct. Dit slaat nergens op. AI kan zo'n hele scriptie schrijven, dat heb ik in 2024 al laten zien. Het is belachelijk dat we dit nog aan het doen zijn. Dus inhoudelijk snap ik dat die goed kan begeleiden, want ja, dat ding kan een scriptie schrijven. Dus dat was mijn eerste mening.
En nu Tom 2?
Tom 2. Toen heb ik nagedacht, vervangt dit, of kan je voor dit soort taken dan de docent vervangen? Nou, ik kan me best wel voorstellen dat je dit ding kan prompten, dat hij op een hele fijne manier je begeleidt. Daar zie ik echt wel de nodige positieve punten in. Ik denk wel dat juist de mens op verschillende vlakken juist heel handig is om in te zetten. Die kan jou misschien, nou, menselijk contact, je ziet wat er echt aan de hand is met een persoon. Die gaat andere feedback geven dan een AI. Als zowel inhoudelijk, maar ik denk ook op het proces. Dus ik denk dat het andersoortige feedback gaat worden, dus dat het daarmee sterker gaat worden. Dus ik had zoiets, ja, deels kan dat al wel overgenomen worden, maar ik denk juist dat het sterker gemaakt kan worden als je wel een mens hierop inzet.
Oké, ja, ga ik even wat terugdrukken.
Ja.
Want het is wel grappig dat jij dat zegt.
Ja.
Want ik zou denken, ze gaf dat ook aan. Het blijkt ook uit bijna alle onderzoeken dat AI als empathischer en beter luisterend wordt gezien.
Ja, dat is waar.
Dus overschat je jezelf nu niet als begeleider?
Vind ik een heel sterk punt hoor. Want ja, hoeveel tijd hebben we nou echt per afstudeerder? Ja, ik vraag het gewoon even aan de luisteraars. Wij niet extreem veel tijd. Dus ik kan daar niet altijd alle tijd voor maken. En een AI die is er 24/7. Voor een student, dus daar ben ik het wel mee eens. Maar ik heb wel nog het gevoel, ik heb het persoonlijke contact. Ja, voor mijn gevoel, het moeilijk definiëren, maar voor mijn gevoel...
Mooi man.
Moet dat voor iets betekenen.
Ja, nee, precies. Nu zit je eigenlijk van de andere kant van de
wereld. Ja, echt
heel
wel.
Mooi, heel mooi.
Ja, leuk.
En ik kan dit gewoon heel neutraal vragen allemaal.
Mm-hmm.
Maar ik vind het wel interessante gedachten, even als gedachte-experiment. Want ik hoorde je het bijna zeggen, volgens mij... Je zou kunnen zeggen, AI is een tool en jij bent als menselijke begeleider degene die begeleidt en toeltje AI zet je in. Maar je zou het ook kunnen omdraaien. Zeggen, AI is in principe de begeleider, maar het wordt nog sterker als je af en toe de mens als middel inzet om die menselijkheid in te voegen en om misschien iets ander perspectief te geven.
Leuk. Ah, kan ik me wel in vinden.
Ja, we hebben het over scriptie, hè. Er zijn echt nog heel veel taken in het onderwijs waar dit niet generaliseerbaar naar
hele
is.
Hele goede nuance. Ja, absoluut.
Maar als het gaat om textuele begeleiding van verslagen... Ja, met ja. een student, nota bene een ja. masterstudent... die meta, op meta-niveau natuurlijk goed kan reflecteren... en weet wat ze wil. Ja. Dat is ook nog even een dingetje. Ja.
Ja, nou, dus. het is volgens mij, om dit topic even af te sluiten... het is interessant om te kijken waar de AI ons nou gaat vervangen als docent. We hebben het natuurlijk vorige week ook over andere banen gehad en dergelijke. We hebben al eens gezegd dat ding kan supergoed uitleggen. Dus dat moeten we sowieso aan die AI gaan overlaten. Maar als dan ook nog de begeleiding wordt overgelaten aan de AI... dan blijft er weinig over, Marcel. Maar ja, daar gaan we het zeker nog vaker over hebben, denk ik.
Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat er veel nuances zitten... en dat het spectrum van wat je doet als docent veel groter is dan dat. Ja. Maar dit zijn wel de headlines. Een scriptie begeleiden. Ja. Is gewoon een groot onderdeel van de huidige opleidingen.
Zeker. Best practices. Heb jij nog wat meegemaakt?
Ja, laten we, want we gaan dit verspreiden over weken... want wij zijn heel veel aan het doen. Mm-hmm. En ook in verband met de tijd denk ik is wel goed... om het een klein beetje te beperken.
Ja.
Maar ik ga toch een klein beetje inleiden. Wij zijn natuurlijk aan het vibe-coden. Mm-hmm. Ik maak even een onderscheid tussen twee type apps die je kan bouwen. Je kan met AI een plat appje bouwen... Mm-hmm. dat verder geen interactie of intelligentie heeft... maar eigenlijk een leeromgeving bouwt, zeg maar. Bijvoorbeeld, ik zal zo meteen een voorbeeldje geven. Dat is plat. En je kan daar ook een chatbot aan koppelen... of meerdere chatbots, waardoor je intelligentie in die app krijgt. En dan wordt het een AI-achtige app.
Ja.
Ik heb mijn best practices van die tweede ga ik bewaren nog. Want daar zijn we nog echt over aan het bouwen.
Mm-hmm.
Er zit nog een kostendingetje aan, want dat kost geld. Maar die plattere app, zeg maar, daar heb ik een mooi voorbeeldje van. Ik heb er zelfs drie, maar ik zal er even eentje noemen. Wat eigenlijk zo is bij ons, ik werk op de ALO's, wij hebben sportvaardigheden. En studenten gaan bijvoorbeeld leren volleybal of leren stoeien of leren dit of leren dat. En daar zitten bepaalde methodieken in. En die zitten verborgen op Brightspace in een handleiding ergens. En daar kijken studenten niet altijd in. En de docent neemt dat mee naar de les. Gebruikt misschien een PowerPointje, vertelt het een keer en dan is het weer weg.
Mm-hmm.
En dan is de student stage aan het lopen of is thuis. En dan weet hij niet meer waar het staat. Toen dacht ik, als ik daar nou eens in een appje zet. Dus ik zal een voorbeeld geven van Volleystars, een methodiek van volleybal. Wat onze studenten aangeleerd krijgen. Omdat jonge kinderen zo makkelijk volleybal kunnen krijgen of kunnen leren. Ik heb die methodiek er gewoon ingezet. En ik heb in dat appje. En daar kun je gewoon op klikken. En dan krijg je uitleg over de methodiek. Oefeningetjes. Je krijgt een videootje erbij. Alles erop en eraan. En daar ben ik gewoon 2-3 uurtjes mee bezig geweest. En als ik het nog een keer zou moeten doen, zou ik het in 3 kwartier kunnen.
Mm-hmm.
En mijn collega's die dat vak gaan geven, denken, oh, dat is vet. Mijn studenten kunnen dat gebruiken. Dus volgende week zijn 3 appjes. Maar dit is even het voorbeeldje wat ik gebruik. Gaan we gewoon in het onderwijs eens kijken of dat soort relatief platte, snel te maken appjes al echt een meerwaarde kunnen zijn voor studenten.
Mooi. Ja, ik word hier helemaal enthousiast van, omdat je het ook gewoon echt in het onderwijs gaat toepassen. En
juist.
Daar gaat het om volgens mij. En daar zijn we gewoon al. Ja, ik ga ook nog even een hele korte benoemen. Ik heb een appje gemaakt voor examenvragen generatie. Kan je natuurlijk ook gewoon via ChatGPT doen. Je kan gewoon vragen om examenvragen bij bepaalde thema's. Maar als je je eigen appje maakt, dan kan je daar gewoon weer heel veel dingen aan toevoegen. De layout verbeteren, het nog laagdrempeliger maken. En dat werkt eigenlijk allemaal. En mooi vooruitblik naar het hoofdthema. Daar zit het open source model achter, omdat dat veel goedkoper is. En daarom konden we het voor de zomer niet aanbieden en nu opeens wel. Dus dat gaat binnenkort op onze site komen. En dat werkt naar... Een paar mensen hebben dat getest en die vonden dat heel prettig.
Ja.
Dus ik ben benieuwd wat anderen ervan vinden.
Je hebt een voorbeeldje van een platte app met diepgang, omdat je er een chatbot aan gekoppeld hebt.
Ja, precies. Ja.
Dat is echt een essentieel verschil.
Ja. Dus we gaan het zo hebben over dat open source model, want dat is het hoofdthema. Maar voordat we daar naartoe gaan, vind je onze podcast nou waardevol? Abonneer je dan en geef ons een like, want zo help je ons groeien. En voor meer achtergrond en informatie bezoek je onze website aivoordocenten.nl.
Ja, en dit soort riedeltjes, daar luistert natuurlijk iemand helemaal niet meer naar die onze podcast volgt. En dat geldt ook voor het volgende stukje, dat is sponsor. Maar dat moet je even wel doen.
Ja.
Want vorige keer hebben we onze webinar nog even in het zonnetje gezet.
Mm-hmm.
Maar dit keer hebben we een nieuwe sponsor.
Ja, dat is altijd leuk.
En dat je daar de zesde keer gewoon niet meer naar luistert. Dat vindt de sponsor niet leuk dat ik dat zeg, maar dat geloof ik wel. Maar dit is de eerste keer.
Dan zijn ze al ingeschreven, toch?
Juist. Dus... Hier komt-ie.
Luister jij graag naar het AI-tussenuurtje, dan weet je dat generatieve AI het onderwijs op zijn kop zet. Maar hoe profiteer jij daarvan in jouw klas? Op 26 november krijg je antwoorden. Dan vindt in Eindhoven het Net Echt Congres plaats. De opvolger van het succesvolle ChatGPT Onderwijscongres. Een hele dag bomvol inspiratie over AI in het onderwijs. We praten hierbij over de allernieuwste ontwikkelingen. Er is voor ieder wat wils. Je kiest uit 5 thematracks van starter tot expert of van creatieveling tot filosoof. Je ontmoet gelijkgestemde. 2000 professionals bezochten dit congres eerder al met een gemiddelde waardering van meer dan een 8. Ontmoet sprekers als AI Persoon van het Jaar, Noël Cecilia en Stephanie Meuleman van den Kieboom, Bart Meuvels, Rens van de Vorst, professor Erik Posma en natuurlijk van het AI Tussenuurtje zelf, Ton Naderink. Dagvoorzitter, de auteur van het doek Het AI van Columbus, Hans Hornstra. Klinkt goed? Dat is het ook. Meld je aan voor het NetEcht-congres op 26 november via netechtcongres.nl.
Zo, nieuwe sponsor.
Dat klinkt goed, hè?
Het begon allemaal heel goed, ja. Maar ik hoorde halverwege de boodschap AI Persoon van het Jaar.
Ja.
Ik zit te wachten op onze naam. En dan kwam iemand anders.
Gek, hè?
Dat is toch raar.
Moet je beter je best doen, Marcel.
Wij moeten nog harder werken.
Ja.
Ja. Wij gaan er ook zijn en volgens mij hartstikke de moeite waard om heen te gaan.
Zeker.
Net echt.
Naar het hoofdthema. En het hoofdthema van vandaag is het open source model. En dat is natuurlijk in de zomer heeft OpenAI een open source model uitgebracht. China en Meta staan er ook onbekend. Dus het wordt tijd dat wij dat eens gaan bespreken. Want dit heeft volgens mij grote impact op het onderwijs. Jij bent het daar volgens mij iets minder over eens. Maar laten we het eens uitgaan.
Ik laat me overtuigen. Ik ben er nog niet van overtuigd, maar jij gaat me overtuigen.
Ja.
Maar laten we voordat we daar inhoudelijk op ingaan, wel eventjes definiëren wat open source is. Want dat is een beetje een modeterm.
Ja.
Maar eigenlijk is het niet open source, maar moeten we zeggen open weights.
Ja.
En dan moet je even voorstellen dat zo'n taalmodel is een neuraal netwerk. En die neuronen hebben allemaal gewichtjes. Dat zijn de weights. En die geven ze vrij. Maar wat echt open source zou zijn, is dat ze ook zeggen met welke data, op welke manier heb je dit model getraind. Want dan kun je het namelijk reproduceren en dan is het echt open. Dat hebben ze niet gedaan.
Nee.
Even voor de duidelijkheid.
Ja, dus wij zeggen open source, maar we bedoelen eigenlijk open weights.
Maar dat klinkt helemaal niet mooi. Dan snapt niemand meer wat je bedoelt.
Ja.
Ja.
Oké. Okay.
Zijn er voordelen aan?
Nou, er zijn volgens mij heel veel voordelen aan. Het gaat namelijk een paar van de nadelen die we hebben met de modellen die we nu gebruiken tegen. Misschien ook even goed om te vertellen wat er nou precies aan de hand is. Op dit moment gebruiken we ChatGPT, Copilot, Gemini, noem maar op. Allemaal op het internet. Dus als we daar een prompt in zetten, dan gaat er naar de server in Amerika vaak, of naar Mistral in Europa, maar vaak naar Amerika, gaat er een bepaalde prompt toe en dan krijg je iets terug. En dat werkt dus via het internet. Dat betekent dus ook dat wij als vuistregel hebben dat we niet persoonsgegevens erin moeten zetten, geen bedrijfsgeheimen erin moeten zetten, want het wordt ergens opgeslagen.
Nou, klopt.
Als wij open weights modellen hebben, die kunnen we downloaden en die kan je dan draaien op je eigen computer, zonder dat het internet aanraakt. En dat betekent dus dat die data nergens heen gaat. Dus een van de grote voordelen is natuurlijk privacy.
Ja, ik zet er eigenlijk sowieso nooit. Ik heb er weinig behoefte om er hele gevoelige data in te zetten.
Mm-hmm.
Maar ik kan er wel iets breder trekken. Dus ik kan kritisch zijn en zeggen, hoe vaak doe je dat nou eigenlijk in het onderwijs? Maar als je een beetje nuchter bekijkt, denk je, ja, maar jij bent gewoon de baas over je eigen data. En dat gegeven is natuurlijk prettig.
Zeker.
Eens? Voordeel?
Zeker. Maar als je data invoert van studenten of iets dergelijks, dan zitten natuurlijk persoonsgegevens in. Of je bent onderzoek aan het doen en je hebt dataverzameling gedaan, dat mag er niet.
Zeker.
En of je hebt bedrijfsgeheimen. Al dat soort dingen kunnen we niet. Of mails bijvoorbeeld. Wat ik heel graag zou willen is gewoon mail erin gooien en dan zeg ik, hey, geef even een antwoord voor me. Maar dat mag allemaal niet, omdat daar persoonsgegevens in staan. Dus er zijn best wel veel dingen waar ik AI nu niet voor inzet, omdat je dan met privacy issues hebt. Maar laat ook even duidelijk zijn, er zijn ook heel veel mogelijkheden, wat we nu gewoon al kunnen doen, waar privacy helemaal niet belangrijk is.
Nee, volgens mij meer dan 90% in het onderwijs.
Ja, eens. 90% is helemaal niet interessant.
Precies.
Privacy.
Ja, maar precies. Je hebt een punt. Zijn er nog meer voordelen?
Ja, je hoort natuurlijk de laatste tijd ook steeds meer dat we heel afhankelijk worden van Amerika en China, vooral Amerika natuurlijk. En als wij die modellen kunnen downloaden, dan zijn we dus veel minder afhankelijk. Want we hebben ze niet meer nodig. Als zij opeens stoppen met het aan Europa leveren, ja, we hebben die dingen gedownload, dus we zijn veel minder afhankelijk. En dit is wel heel interessant, want heel veel mensen hebben een beeld dat China slecht is of iets dergelijks, maar zij zijn een soort van de superhelden hierin, want zij zijn constant allerlei dingen aan het open sourcen. Oftewel dat gewoon aan het weggeven, zodat we minder afhankelijk zijn van anderen.
Ja. Als je wantrouwend bent, is dat ook weer met een reden en zit er allerlei achterdeurtjes in.
Ja, dat is bullshit. Dat is echt bullshit.
Ja.
Geloof ik helemaal niet.
Geloof je niet in, hè?
Nee.
Nee. Zijn er nog meer voordelen?
Ander voordeel wat ik nog zie zijn de kosten. Dus op dit moment kunnen we die dingen dus gratis downloaden. Dus heb je geen abonnement meer nodig. Wat natuurlijk heel handig is. Want wat we zeiden net al, van, ja, we willen in het onderwijs is het heel moeilijk om te regelen dat iedereen een betaald account heeft. Mm-hmm. Dus daar zitten minder kosten. Maar ook als jij gaat werken met je eigen appjes bouwen, met dat Vibecode waar wij het net over hadden. En je gaat daar een open source model achter zetten. Dat moet nog steeds draaien op een bepaalde server. Maar daarnaast zijn er geen kosten meer aan verbonden. Dus alleen die serverkosten. Dus die modellen om die te draaien bij je eigen appjes. Super goedkoop.
En wat je eigenlijk nodig hebt, hebben we het ook al eens over gehad, maar dat kunnen wij nog niet betalen met onze centjes, is gewoon je eigen servers.
Ja, dat zou helemaal ideaal zijn.
Dus als jij een paar zonnepanelen ergens neerzet en jij hebt gewoon een klein boerderijtje met servers, dan kun jij gewoon eigenlijk gratis AI serveren. En ook nog eens privacy veilig.
Ja, okay. Ja, ik heb ook wel eens iemand die tweette, bijvoorbeeld na dat uitkomen van het open source model van OpenAI, van je kan dus nu gewoon een bepaald model, kan je zetten op een, volgens mij een 128 gigabyte memory stickje, die doe je in je laptop, alle elektriciteit is uitgevallen en dergelijke, er is geen internet meer, maar jij hebt gewoon nog steeds die super slimme AI tot je beschikking, dat is er gewoon nu.
Ja.
Wow.
Ongelooflijk.
Ja.
Ja, het gaat hard.
Ja, dus ik zie heel veel voordelen.
Ja, je geeft wel aan, dat zijn ook vaak kleinere modellen.
Ja, nee, dat zijn de kleinere modellen natuurlijk. Want anders kan je die niet draaien op je eigen computer.
Kom zo bij de nadelen, want dat heeft daarmee verband, zeker, denk ik. Ja. Maar je hebt ook nog één voordeel wat ik dan toch even wil benoemen. Mm-hmm. Ondanks dat ik kritisch naar jou zit te kijken. Ik sta er open voor. Ik denk dat het ook echt een voordeel is dat het mogelijk fine-tunen van zo'n model, of het naar je eigen hand zetten, het opnieuw doortrainen met jouw data, is veel makkelijker met een open source model. Ja. En heb je ook niet te maken met een bedrijf bij wie je eventueel je gegevens weer kwijt bent enzovoorts. Dus als je dat modelletje zelf een beetje door elkaar kan schudden, dan denk ik dat het ook echt een voordeel is.
Ja, ook nog een mooi voordeel.
Ja, toch?
Ja. Kom maar op met alle nadelen dan, Marcel.
Ja, want als ik nu niks zeg, zeg maar, dan is het heel raar dat wij niet alleen maar open source modellen gebruiken.
Zeker, want dit heeft heel veel gave voordelen.
Ja. Maar ik denk dat letterlijk 99,99% van AI in onderwijs niet open source is.
Absoluut. Iedereen gebruikt ChatGPT, Copilot, dat soort dingen.
En dan beginnen we bij die. Dat is wel interessant, want dat is niet echt een technische reden, zeg maar dat is wel misschien iets wat gewoon zo werkt in de massapsychologie. Als één keer iedereen ChatGPT gebruikt en dat synoniem trekt aan AI, kun je er dan nog wel tegen ingaan? Kun je nog steeds zeggen, hey, we hebben hier een open source model met al deze mooie voordelen? Ja, mijn studenten denken, ja, dat is allemaal leuk en aardig. Ik heb gewoon een ChatGPT-account, het werkt prima. Mm-hmm. Ik zie die voordelen niet zo, maar mij niet uit, dit werkt goed. Ja. Dus als je één keer de first mover advantage hebt, zit je dan niet gewoon vast aan dat soort modellen?
Nou, absoluut. En ik denk dat voor heel veel dingen we gewoon alsnog de ChatGPT's gaan gebruiken en dergelijke. Maar een van de dingen, als je persoonsgegevens erin wil zetten, nou, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je dan even switcht naar zo'n open source model.
Ja, dat zou je studenten dus ook moeten aanleren.
Ja, absoluut. Okay, ja, dat is gewoon goed gebruik ervan maken. Absoluut, en dat is belangrijk.
En de reden waarom ik studenten op dit moment in ieder geval nog niet aan zou willen leren, ga helemaal over naar open source, is wat mij betreft het grootste nadeel, is hoe goed is het model en hoe functioneel is het model?
Ja.
En die twee dingen zijn niet helemaal hetzelfde. Klinkt al een beetje hetzelfde, maar hoe goed is het model is wat mij betreft echt een beetje de ruwe intelligentie. Hoeveel kennis heeft het en hoe goed kan het nadenken? En dat heeft ook te maken met de grootte van het model en hoe duur het is. Dus vandaar dat kleinere modellen ook goedkoper zijn. En het tweede functionaliteit is welke toeters en bellen hebben ze er aangeplakt die het veel functioneler maken.
Ja. Noem eens een toeter en een bel.
Nou, het maken van een plaatje.
Ja.
Of het kunnen een voice motor aanzetten. Ja, of de interface heel mooi maken. En, of agency. Of alle tooltjes, zeg maar, die gaan aanroepen.
Ja, alles wat er
op internet zoeken, enzovoort, enzovoort.
Ja.
Dus mijn stelling zou zijn, die open modellen moeten zo goed zijn dat eigenlijk voor 99% van de use cases in het onderwijs je het verschil gewoon niet merkt als je het blind zou testen.
Ja.
Met alle functionaliteit erbij.
Ja. En ik ben het dus hier helemaal met je eens. Daarom is het op dit moment ook niet groot. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat we het nu bespreken. OpenAI heeft afgelopen zomer 2 modellen uitgegeven. Een relatief klein en een iets groter model. Het grotere model kunnen wij niet draaien op onze normale computers. Het kleinere model wel. Maar dat kleinere model is best wel slecht. Ik gebruik dat niet en ook niet met mijn privacygevoelige dingen, omdat het model gewoon te slecht is op dit moment. Maar waarom het wel bespreken is, er is een hele duidelijke trend gaande dat die open source modellen steeds beter worden en steeds kleiner worden. Dus op dit moment nog niet goed genoeg. Maar ik zeg, binnen 2 jaar hebben wij gewoon een goed model draaien, wat misschien even goed is als ChatGPT-5, op onze computer lokaal. En daar kunnen we superveel mee doen. Nou, dan hebben we al ChatGPT-6 of ChatGPT-7, dus dan heeft dat nog weer veel meer functionaliteiten. Maar dat is voor sommige taken is dat gewoon goed genoeg. En over 5 jaar hebben we die AI lokaal op je telefoon zelfs. Dan zijn die modellen nog kleiner geworden, die telefoons zijn weer beter geworden. Ja, dat gaat gewoon heel veel impact hebben en uitmaken voor het onderwijs. Dus ik ben het helemaal met je eens, Marcel, nu niet zo interessant, maar straks wel. En een hele belangrijke trend.
Ja, eens met je analyse. Dus de open source modellen moeten goed genoeg zijn, zeg maar, om de voordelen, dus kosten en afhankelijkheid en privacy en dat soort dingen, moeten echt zwaarder gaan wegen tegen het feit dat op dit moment de open source gewoon nog minder krachtig is en minder functioneel is. Mm-hmm. Ik denk dat het heel moeilijk vechten wordt tegen, zeg maar, het feit dat je nu één keer, zeg maar, ChatGPT als het AI-model ziet, of dat Google gewoon 6 apps heeft waar meer dan 1 miljard mensen op zitten. Mm-hmm. Die hebben zoveel macht om, zeg maar, die consumenten naar zich toe te trekken, dat het moeilijk wordt om vanuit principieel oogpunt, vanuit het onderwijs, dat proberen tegen te houden. Dus ik weet niet hoe, maar ik ben gewoon benieuwd hoe we dat voor elkaar gaan krijgen.
Ja.
Ik zie wel veel kansen in onze app, zeg maar, omdat het goedkoper is om daar iets achter te hangen wat wij kunnen betalen, waardoor iedereen het gewoon kan gebruiken.
Mm-hmm.
Want dan vraagt niemand zich af, wat zit erachter? Als het werkt, werkt het, zeg maar. En ik denk dat over een aantal jaar, wat dat betreft, de wereld er anders uitziet.
Absoluut. En ja, ik denk dus dat we allebei de modellen gaan gebruiken. Voor de meeste dingen zal ik denk ik gewoon het beste model gaan gebruiken. Dan heb je dus niet een open source, een closed source, zoals ze dat noemen. Mm-hmm. Maar voor sommige dingen ga ik wel gewoon die open source gebruiken. Ja. Voor de privacygevoelige dingen bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat, wij gebruiken voor heel veel dingen al AI. En wij maken ons niet zo druk om de privacy en dergelijke, om afhankelijkheid. Maar ja, heel veel mensen maken zich hier ook wel druk over, Marcel. En ik wil wel even heel duidelijk aangeven, ja, dat is echt een korte termijn probleem.
Als onze voorspelling uitkomt.
Nou, dat komt altijd uit.
Dus wat moeten we ten opzichte van open source modellen denken?
Niet bang zijn?
Gewoon eens proberen.
Precies. Welkom bij het AI.
Ah.